Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze derde aflevering over de Peloponnesische Oorlog. Deze aflevering gaat over de eindfase van de oorlog, van 413 tot 404, dus de laatste 9 jaar van de oorlog. Even ter herinnering, de eerste 10 jaar van de oorlog, van 431 tot 421, heet de Archidamische Oorlog, naar de naam van de Spartaanse koning die jaarlijks gedurende een dikke maand het Attische platteland kwam verwoesten. Dan de vrede van Nikias, van 421 tot 413. We zagen dat het een instabiele vrede was, met ontevreden Spartaanse bondgenoten en losse eindjes, plus een stroeve uitvoering van de bepalingen in het vredesverdrag. Tijdens deze vrede sturen de Atheners een formidabele expeditiemacht naar Sicilië. Deze expeditie leidt tot rampzalige verliezen van tienduizenden hoplieten en roeiers en honderden trieremen. De Spartanen waren de Siciliaanse polis Syracuse te hulp geschoten met militaire adviseurs. Na de noodlottige Atheense nederlaag in Sicilië vinden ze het in Sparta tijd om het strijdtoneel wederom naar Attica te verplaatsen en de vrede te beëindigen. De oorlog wordt dus hervat. Deze fase wordt wel de Ionische Oorlog of de Oorlog van Dekelea genoemd. De Ionische Oorlog omdat de strijd zich naar de Egeïsche Zee verplaatst en vooral naar de kust van wat nu Turkije is en waar destijds de welvarende Ionische polijs lagen. De andere naam voor deze fase van de Oorlog van Dekelea, heet ze omdat de Spartanen op advies van de overgelopen Alcibiades in plaats van een jaarlijkse veldtocht naar Attica van een week of 6 een permanente legerbasis in Attica vestigen. Die permanente legerbaas is genaamd Dekelea. In 413 staat het er niet best voor met Athene. Door de enorme verliezen in Sicilië is er een groot tekort aan ervaren hoplieten, roeiers en schepen. Het vakmanschap van de roeiers is immers doorslaggevend bij de slagkracht van de Atheense schepen. 30.000 van deze roeiers zijn gesneuveld. Dat is meer dan een gevoelig verlies. Daarmee is de slagkracht van de Atheense vloot verdwenen. De Atheense hegemonie op zee is in gevaar. Daarbij komt dat de Spartanen zich in het fort Dekelea hebben gevestigd en nu het platteland van Athene permanent beheersen. Bovendien zijn de Atheners door de Spartaanse aanwezigheid in Attica van hun zilvermijnen in Laurion afgesneden. Het zilver dat ze nodig hebben om hun schatkist aan te vullen, dus de zilveraanvoer stagneert. Zilver dat nodig is voor de kostbare oorlogvoering op zee. Een ander advies van Alcibiades aan de Spartanen was om steun en dan met name financiële steun te zoeken bij de Perzen, ten einde ook een kostbare vloot te kunnen bouwen en te bemensen. Alleen door de strijd op zee in het hart van het Atheense imperium te voeren, konden de Spartanen de oorlog winnen. Aldus het betoog van Alcibiades richting de Spartanen. Alcibiades bemiddelt bij het contact met de Perzen. Deze, de Perzen, hadden een goed oog voor hun eigen belang. Ze beseften dat als de Atheense macht aan de kusten van Ionië zou worden gebroken, er kansen voor hun lagen om de Ionische polijs weer aan het Persische gezag te onderwerpen. En door de Spartanen te financieren, zouden deze voor de Perzen de hete kolen uit het vuur halen. Het is wat men thans een proxyoorlog noemt. Een oorlog bij volmacht, of in het Engels een proxy war. Dat is een conflict waarbij één partij, meestal een grootmacht, een andere partij een oorlog laat voeren. De grootmacht levert economische, ideologische, logistieke en of militaire steun. De oorlog in Oekraïne heeft ook wel enkele kenmerken van een proxy war. Oekraïne vecht tegen de Russen en wordt economisch, materieel, logistiek en diplomatiek gesteund door de Verenigde Staten en Europa. Een ander actueel voorbeeld is de burgeroorlog in Jemen, waar de Saoedi's en Iran strijden om de dominantie in dit strategisch gelegen land op de scheiding tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Zij doen dit door respectievelijk de Al-Hadi-regering en de Houthi-rebellen te steunen. Enfin, de Perzen willen op soortgelijke manier het Atheense imperium verzwakken door de Spartanen te steunen. En dat doen ze met veel geld, zodat de Spartanen schepen kunnen bouwen en vakkundige roeiers kunnen inhuren. Ten slotte benut Alcibiades zijn netwerk om in de Ionische steden opstandige gevoelens jegens Athene aan te wakkeren. En hij is daar ook dan succesvol in. Het belangrijke eiland Chios komt in opstand tegen de Atheners. Kortom, de situatie is voor Athene in 413 bepaald ongunstig. De zorgen in deze magnifieke, grootse polis zijn dan ook groot. De oorlog lijkt voor Athene een noodlottige wending te nemen. Het is dan ook opmerkelijk, ook voor de tijdgenoten van destijds, dat de Atheners kennelijk de veerkracht hebben om zich te herpakken. Nieuwe schepen worden gebouwd, belastingen worden verhoogd, nieuwe roeiers worden ingehuurd en geoefend. De nieuwe vloot vaart naar het eiland Samos, dat nabij het opstandige Chios is gelegen. Het is de durf, de daadkracht en ook de enorme snelheid van handelen die we van de Atheners kennen en die kennelijk niet is verdwenen. Wat wel nieuw is, is dat er ook een Spartaanse vloot in de Egeïsche Zee rondvaart. De strijd zal zich dan ook op zee, voor de Ionische steden, aan wat nu de westkust van Turkije is, afspelen. Vandaar de tweede naam voor deze fase van de oorlog, de Ionische Oorlog. De dreigende ontwikkelingen voor Athene heeft ook gevolgen voor de politieke situatie thuis in de stad Athene. In 411 wordt een oligarchische staatsgreep gepleegd die een eind maakt aan de dan 100 jaar bestaande democratie. Voor ons komt de staatsgreep onverwacht, omdat wij Athene beschouwen als een intens democratische staat. Waarschijnlijk speelt onze bewondering voor de staatkundige hervormingen en de bloei die dit met zich meebracht een rol in deze beoordeling. Hoe dan ook, het is geen echt onverwachte gebeurtenis. In Athene is ondanks haar democratische staatsvorm de aristocratische traditie heel sterk aanwezig gebleven. Religieuze ambten in de tempels waren voorbehouden aan de aristocratie. De meeste politieke leiders waren edelen. En als we dan ook bedenken dat de Atheense bevolking was ingedeeld in 4 standen, waarbij welstand en rijkdom de bepalende factor was tot welke stand je behoorde, dan zien we dat er wel juridische gelijkheid bestond en brede deelname aan de democratische besluitvorming, maar dat er van sociaal-economische gelijkheid geen sprake was. De indeling was gebaseerd op het jaarlijkse inkomen. De allerrijksten waren de pentakosiomedimnoi. Om tot deze klasse te behoren had je oud geld en of landgoederen nodig. Het waren vooral de edelen en enkele nouveau riches die tot deze klasse behoorden. Dit waren de Atheners die belangrijke politieke en militaire functies vervulden. Zij, die zo rijk waren dat ze zich paarden konden veroorloven, waren de hippeis. Zij deden dienst als de cavalerie van de Atheense strijdmacht. Vervolgens de zeugitai. Dat waren meestal de vrije boeren die eigen land bezaten, dat zoveel inkomen genereerde dat ze de uitrusting van een hoplied konden aanschaffen en onderhouden. Ten slotte de thetes, de laagste sociaal-economische klasse die eigenlijk pas laat in de geschiedenis meer politieke rechten kreeg, namelijk na de hervormingen van Ephialtes en Pericles. De thetes bemanden de vloot als roeiers. Het is belangrijk te beseffen dat wij ten onrechte het beeld van galeislaven als roeiers hebben. Dat was dus helemaal niet zo. Het waren vrije mannen met burgerrechten. Binnen de Atheense aristocratie is altijd een stroming aanwezig geweest die afkeer had van de massa, van het gepeupel, van het Jan Hagel en die zichzelf als inherent superieur aan het volk beschouwden. De betiteling als eupatriden, dat wil zeggen zij die van goede vaders zijn, geeft al een aanwijzing voor dat gedachtegoed. Dergelijke reactionaire gedachten vinden we in de gedichten van Theognis en Pindarus. De afkeer van het volk, de kudde, wordt in het werk expliciet genoemd en de adellijke levensstijl wordt verheerlijkt. Een levensstijl gedomineerd door atletiek, de jacht, paarden en honden en het vereren van jonge baardloze knapen. Deze poëzie was populair onder een deel van de Atheense aristocratie. Een andere uiting van deze reactionaire adellijke traditie was een geschrift dat in de eerste fase van de oorlog was geschreven. Het pamflet heette Athenaion Politeia, oftewel de staatsinrichting van Athene. Wie het pamflet geschreven heeft, dat is duister. Aanvankelijk werd het aan Xenophon toegeschreven, maar iedereen is er nu wel over eens dat dat niet klopt. De auteur staat dan ook wel bekend als de pseudo-Xenophon. Ook Critias, de oom van Plato, is wel als auteur genoemd, maar ook dat is onzeker. Bij gebrek aan de juiste naam van de auteur wordt deze meestal als de oude oligarch betiteld. Hoe dan ook, het pamflet betoogt dat de democratie alleen voor de kudde voordelen biedt en het volk brutaal en zondig maakt. Democratie is volgens deze auteur in strijd met een ordelijke samenleving. Naast deze tradities van gevoelens van inherente superioriteit bij de edelen was er ook een antidemocratische filosofie populair in Athene. En dan moeten we de namen van Socrates en Plato noemen. Socrates betitelde het volk ook als een domme kudde en verheerlijkte het bestuur van de enkeling, die dan wel competent is in tegenstelling tot het onwetende gewone volk. Tot de omgeving van Socrates behoren dan ook vooral jonge edellieden, zoals Plato, Critias en Alcibiades. Zoals we zullen zien, had geen van hen warme gevoelens voor de democratie. De volgende factor die aanleiding gaf tot de staatsgreep was de belastingdruk, die vooral de Pentacosio Medimnoi trof. Door het wegvallen van de contributies van rebellerende staten in het imperium daalden de inkomsten. En door de teruglopende handel liepen ook de inkomsten op invoerheffingen aanzienlijk terug. Daartegenover stonden dan de enorme kosten voor de bouw, het onderhoud en de bemensing van de vloot. Daarom werden de belastingen op de Atheense burgers gedurende de oorlog steeds verder verhoogd. Behalve belasting betalen werd van de hoogste klasse verwacht dat ze tempels onderhielden en de offers en religieuze feesten betaalden. En bovendien de uitvoering van de jaarlijkse comedies en tragedies bekostigden. Ook werden ze geacht hun eigen triereem aan te schaffen en te bemensen. Deze welgestelde marinekapiteins werden triarch genoemd. Ze voerden het commando over een triereem dat ze uit eigen middelen aanschaften, onderhielden en bemanden. Er zijn wel rekensommetjes gemaakt over de toenemende belastingdruk gedurende het verloop van de Peloponnesische oorlog. En wat de cijfers ook zijn, die belastingdruk is substantieel, zeer substantieel. De bevolking en met name de rijken verarmen. En ondanks de hoge belasting is de financiële situatie ernstig. In 411 kan Athene zijn vlootpersoneel dat gestationeerd is op Samos niet meer betalen. Dus, dat er bij de edelen de gedachte opkwam van zo kan het niet langer, en dus bij nader inzien is de staatsgreep niet zo onverwacht en niet zo verwonderlijk. Nu moeten we wel erkennen dat de Atheense aristocratie ook een kweekvijver van grote talenten was. De historici als Thucydides en Xenophon, de schrijvers Aeschylus, Sophocles en Euripides waren allen edelen. Behalve intellectuele talenten bracht de Atheense aristocratie ook politiek talent en moedige militaire leiders met strategisch inzicht voort. Dat beseften de Atheners ook wel, en dat met name ook de redelijk welgestelde Atheners, zij die ook paarden bezaten en de vrije boeren met hun eigen grond. De Theters hadden sneller een zwak voor meer demagogische leiders van volkse afkomst. In het rampjaar 413 wenden de Atheners zich dan ook tot hun leiders om het hoofd te bieden aan de sombere en uitzichtloze situatie. Ze kozen een raad, let wel, ze kozen een raad van enkele wijze mannen om het bestuur ter hand te nemen. Dat kiezen benadruk ik omdat er op dat moment in 411 geen sprake is van een staatsgreep. De Ecclesia, die kiest raad van wijzen. Hoe dan ook, deze raad handhaafde de orde, die stuurde gezantschappen aan, regelde geld en hout voor de vloot. Deze raad van wijzen bestond geheel uit edelen. Bijvoorbeeld Sophocles, de tragediedichter, was één van hen. We zien dus dat onder de druk der omstandigheden het Atheense bestuur oligarchische trekjes begint te vertonen. Weliswaar gedragen door de Ecclesia, maar wel zodanig dat het geen wonder is dat de Atheense edelen op de gedachte kwamen dat deze koers maar eens doorgezet moest worden en een definitief karakter moest krijgen. Toch kwam de staatsgreep van 411 niet direct van binnenuit in Athene. Het zijn voor de staatsgreep kwam van buiten. Van, en daar is die weer, Alcibiades. Alcibiades, die had zich in Sparta onmogelijk gemaakt door bij de Spartaanse koningin een kind te verwekken, en hij had wijk genomen naar de Perzische satraap die het westen van wat nu Turkije is bestuurde. Een satraap is de Perzische titel voor gouverneur, degene die een deel van het Perzische Rijk bestuurde namens de grote koning. Alcibiades adviseerde de satraap de oorlog tussen Sparta en Athene te rekken door wisselend steun te verlenen en nadat de oorlog beide polijzen had uitgeput de kans te benutten de Perzische heerschappij in Ionië te herstellen. Nu was de Atheense militaire macht, dat wil zeggen haar vloot, niet in Athene, maar op Samos om de opstanden in het imperium en dan met name op het nabijgelegen Chios te onderdrukken. Het gaat hier om edelen die het bevel voerden, duizenden roeiers en andere zeelieden, plus personeel dat het onderhoud aan de trieremen verzorgde. Dus invloedrijke mannen en een aanzienlijke militaire macht. Zij die de staatsgreep planden moesten hier rekening mee houden. Daarom werden twee coups beraamd. Eén in Athene en één op Samos. Alcibiades zond boodschappen naar Athene en naar Samos. De strekking was dat hij wel steun en geld van de satraap kon loskrijgen, maar dat er eerst een einde gemaakt moest worden aan het onrechtvaardige democratische bewind van Athene. De plannen voor een antidemocratische staatsgreep viel bij een deel van de belangrijke officieren op Samos wel in goede aarde. Ook de gewone man op de roeibanken was niet per se tegen, want de betalingen uit Athene stagneerden en ze kregen geen loon meer. De achterblijvende betalingen waren natuurlijk geen stimulans voor loyaliteit aan het democratische bewind, hoewel de democratie voor deze mensen de enige manier was voor medezeggenschap in staatszaken. In Athene, waar de zaken al een zekere oligarchische wending hadden genomen, werd een nieuwe constitutie geschreven, waarbij de macht werd overgedragen aan een raad van 400 edelen. Het einde, althans tijdelijk, van de Atheense democratie. Op Samos liep het anders. Samos werd democratisch geregeerd en deze democratische bestuurders kregen lucht van het complot dat werd beraamd. Ze wenden zich tot de democratisch gezinde leiders van de Atheense vloot. Een bijzondere positie hier nam de triarch Thrasybulos in. Een grote held, dat zullen we nog zien. Hij was tegenstander van het oligarchische bestuur, maar vond wel dat Alcibiades moest terugkeren om aan de oorlog deel te nemen. Met zijn charisma wist hij de zeelieden te overtuigen dat Alcibiades moest terugkomen en dat bovendien de democratie in stand moest blijven. De vloot koos onder leiding van Thrasybulos voor democratie en de terugkeer van Alcibiades, die daar tenslotte in toestemde. De Atheense vloot ontsloeg de kapiteins en admiraals met een oligarchische gezindheid en koos zelf nieuwe commandanten. Thrasybulos en Alcibiades waren de nieuwe bevelhebbers. En dat zou een goede keuze blijken. De vloot verklaarde dat Athene zich van de vloot had afgekeerd en dat niet de vloot zich van de stad had afgekeerd. Zij zetten namens Athene de oorlog voort tegen de Spartaanse vloot en de opstandige gewesten in het Atheense Rijk. Ze inden de contributies binnen het imperium en financierden op die manier zichzelf. De Atheense vloot onder bevel van Alcibiades en Thrasybulos was succesvol. Ze vernietigden de Spartaanse vloot en herstelden het gezag over het Atheense imperium. In Athene ondertussen ontstond oneenigheid binnen de aristocratie. De reactionaire vleugel wilde een bestuur vestigen van alleen edelen. En ze begonnen ook nog eens vredesonderhandelingen met de Spartanen. Onder invloed van de meer gematigd conservatieve stroming werden ook de Hippeis en de vrije boeren, dat zijn de Zeugitai, bij het bestuur betrokken. De Thetas bleven uitgesloten van de besluitvorming. Thucydides, die noemt dit in zijn boek misschien wel de beste bestuursvorm die Athene ooit heeft gekend. Overigens eindigt hier het boek van Thucydides. Hij heeft weliswaar tot het einde van de oorlog geleefd, maar is met zijn boek niet verder gekomen dan 411. De rest van de gebeurtenissen in de Peloponnesische oorlog vinden we terug in het boek Hellenica van Xenophon. Het is een naadloze voortzetting van het werk van Thucydides. Goed, na een grote overwinning op de Spartaanse vloot in 410, waarbij natuurlijk de Thetes als roeiers een groot aandeel in hadden gehad, werd de democratie in Athene hersteld. De vrije boeren, de hoplietenklasse, die speelden daarbij een belangrijke rol. Van 413 tot 410 zien wij dus een interne politieke strijd in Athene, maar ook een herstel van de Atheense positie. Voor ons, maar ook destijds voor de tijdgenoten, een wonderbaarlijk herstel. Maar dan betreedt een getalenteerde Spartaanse admiraal en diplomaat het toneel. Lysander. Sparta was Sparta niet meer. De bevolkingssamenstelling van Sparta was ingrijpend veranderd. Aan het eind van de Peloponnesische oorlog was de kaste van de echte geprivilegeerde Spartanen, de homoioi, erg uitgedund. Dat kwam doordat er vele sneuvelden, maar ook door hun selectie van pasgeborenen en hun erfrecht, waarbij veel kinderen het bezit van de familie zou opsplitsen en de ouders daarom hun kindertal beperkten, plus hun afstammingsregels, waarbij je alleen tot de homoioi gerekend werd als zowel je vader en je moeder echte Spartanen waren. Ten tijde van de Perzische oorlogen waren er nog 8000 homoioi gezinnen en tegen het eind van de Peloponnesische oorlog nog een dikke 2000. Deze getallen worden wat wisselend berekend, maar duidelijk is dat de leidinggevende klasse meer dan gehalveerd was in de loop van 60 jaar. De Spartanen moesten daarom een beroep doen op andere bevolkingsgroepen om de oorlog te voort te kunnen zetten. Zo was de succesvolle admiraal Lysander geen homoioi, maar een zogenaamde motax, een zoon van een Spartaan en een Helotenvrouw. Ook was het aantal neudumodeis enorm toegenomen. Wat zijn dat? Dat zijn Heloten die dankzij hun moedig optreden de vrijheid hadden gekregen. Vrijheid, maar niet behorend tot de homoioi. Ook de Spartanen die door verarming hun burgerrecht hadden verloren, de zogenaamde Hippomaiones, kregen in deze omstandigheden nieuwe kansen. Het karakter van de Spartaanse samenleving was dus totaal veranderd. Behalve de teruggang van de kaste der homoioi kwam er nog een element bij dat de Spartaanse samenleving totaal zou veranderen. Perzisch geld. Maar dat kwam pas in tweede instantie en vooral door toedoen van Lysander. Lysander werd in 408 benoemd tot admiraal van de Peloponnesische schrap Spartaanse vloot. In de Ionische stad Efeze richtte hij zijn vlootbasis in. De satraap waar Alcibiades nog wel contact mee had gehad, werd afgelost door Cyrus de Jongere, een jongere zoon en dus geen troonopvolger van de Perzische koning Darius. Cyrus had de opdracht meegekregen om Sparta te steunen. Lysander maakte zijn opwachting bij Cyrus en de twee konden het goed met elkaar vinden. Zijn vloot werd geüpgrade en de lonen van de roeiers werden verhoogd, hetgeen ervaren roeiers van elders aantrok, waardoor zijn vloot zijn gevechtskracht verbeterde. Lysander lag met zijn vloot in Efeze en Alcibiades bracht de Atheense vloot naar het nabije Notium om de Spartaanse vloot te blokkeren. Maar Lysander liet zich niet tot een zeeslag verleiden. Alcibiades vertrok toen met enkele triremen naar het eskader van Thrasybulus en liet het commando van de grote vloot over aan zijn roerganger notabene. Niet aan een strategos of een triarch, maar een roerganger. Deze kreeg één instructie: hier in Notium blijven en niet tot een slag laten verleiden. De onverwachte eer was de roerganger kennelijk naar het hoofd gestegen, want hij ontplooide een ongewenst initiatief. Hij wilde met een klein eskader de Spartanen uit de haven van Efeze lokken en ze dan met de Atheense hoofdmacht confronteren. Het lukte zo goed dat de Spartanen zijn trireem meteen te pakken kregen, waarbij hij gedood werd. De Spartanen achtervolgden het kleine lokeskader en troffen de Atheense hoofdmacht onvoorbereid aan. De Atheners verloren een 20-tal triremen. Op zich niet sensationeel, maar de symbolische waarde van de overwinning was groot. Sparta kon Athene op zee verslaan. Dit debakele kostte Alcibiades zijn functie als strategos. Alcibiades verliet Athene om nooit meer terug te keren. Ook Thrasybulus werd niet herkozen als strategos. We zien hier hoe het democratische Athene met zijn getalenteerde leiders omging. Het kan echter nog gekker. We komen straks bij het schandaal na de slag van Arginusae, maar eerst verder over de Spartaanse vloot. Ook voor Lysander zat de tijd als admiraal erop. De Spartanen hielden vaste tijdspannes aan voor een commandoperiode en die was voor Lysander verstreken. Bij zijn vertrek stuurde hij het Perzische geld voor de lonen en het vlootonderhoud terug naar Cyrus. Hij maakte het opzettelijk moeilijk voor zijn opvolger. Geen fijn heerschap dus. Zijn opvolger leed ook nog eens een gevoelige nederlaag waarbij hij sneuvelde. Dat was de slag van Arginusae in 406. Deze zeeslag werd door de Atheners gewonnen. Na de overwinning vond echter het redden van drenkelingen van getroffen triremen zoveel tegenslag door een opstekende storm dat er een paar duizend roeiers en zeelui de verdrinkingsdood vonden. De verontwaardiging in de Ecclesia was groot, met name bij de Thetes. Dat snap ik ook wel, het waren ook hun standsgenoten die daar allemaal verdronken. Hè? De Ecclesia sprak terstond 6 doodvonnissen uit en liet die onmiddellijk uitvoeren. Dit was volledig onwettig, want de volksvertegenwoordiging had geen rechtsprekende bevoegdheid. Een proces behoorde in een rechtbank plaats te vinden. In feite had de Ecclesia de Atheense vloot van zijn laatste kundige leiderschap beroofd. Lysander was ondertussen weer belast met het commando over de Spartaanse vloot. En hij maakte in 403 van de Atheense verzwakking gebruik door met zijn vloot naar de Dardanellen, de Hellespont en de Bosporus te varen. Daardoor bedreigden de Spartanen de graanaanvoer naar Athene. Om de zeestaten weer in Athene's bezit te krijgen, werd er slag geleverd. Een zeeslag die door de Atheners werd verloren. Atheners was van de graanafvoer afgesneden. Voor Athene dreigde een hongersnood. Het hongerende Athene gaf zich in 404 over. De Peloponnesische oorlog was voorbij. Lysander was degene die Athene innam en hij begon meteen de lange muren tussen Athene en Piraeus af te breken. Aulos Peles begeleidde de werkzaamheden van het slopen van de muren. De aulos was een Griekse dubbelfluit en de Spartanen speelden aulos muziek tijdens hun veldslagen. Het was dus een vernederende aangelegenheid voor de Atheners. De Corinthiërs en de Thebanen drongen er bij de Spartanen op aan dat de stad met de grond gelijk gemaakt zou worden en dat alle inwoners in slavernij verkocht zouden worden. De Spartanen kondigden aan dat zij weigerden een stad te vernietigen die in tijden van de grootste nood in Griekenland zulke goede diensten had bewezen. Toch wel weer tof van ze. Lysander ontmantelde de democratie en installeerde een reactionair regime van 30 tirannen. Athene werd gedwongen lid te worden van de Peloponnesische Bond onder leiding van de Spartanen. De 30 tirannen onder leiding van een leerling van Socrates, genaamd Critias, oefenden een ware terreur om uit. Ongeveer 5% van de Atheense bevolking werd geëxecuteerd. Niet alleen politieke tegenstanders, maar ook rijke Atheners om hun eigendommen na hun executie te kunnen confisceren. En ook persoonlijke vijanden van de tirannen werden gedood. Critias is door historici wel de eerste Robespierre genoemd. Thrasybulus, die zeer democratisch gezind was, ontvluchtte Athene. Hij zou nog een heldhaftige rol spelen in het herstellen van de democratie, maar daarover een volgende keer. Ik kom tot een afronding. Ik besprak het laatste deel van de grote Peloponnesische oorlog. Het laatste deel van 413 tot 404. Dit laatste deel van de oorlog wordt de oorlog van Decelea of ook wel de Ionische oorlog genoemd. Naar respectievelijk het Spaans-Spartaanse fort in Attica en naar de westkust van Anatolië waar zich de strijd op zee afspeelde. 413 was het jaar van de rampzalige nederlaag in Sicilië. Parafraserend met ons vaderlandse rampjaar van 1672 kun je zeggen: de regering radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Ik heb het oligarchische complot besproken. Een dubbele staatsgreep, één in Athene en één op Samos. Op Samos mislukt de staatsgreep. En de vloot blijft zich beschouwen als vertegenwoordiger van het democratische Athene. Alcibiades keert terug bij de Atheners en samen met Thrasybulos, de democraat in hart en nieren, weten ze meerdere overwinningen te behalen. Het ongelooflijke gebeurt. Athene lijkt zich te herstellen van de klap op Sicilië. Dan reist de ster van Lysander tot ongekende hoogte. Hij wordt vriendjes met de Persische satraap Cyrus, notabene een zoon van de Persische koning. Veel dikkere vriendjes dan Alcibiades ooit was met de voorganger van Cyrus. Het geld stroomt binnen bij de Spartanen. De Spartaanse vloot groeit en krijgt genoeg bemanning. Als de Atheners Alcibiades en ook, zei het tijdelijk, Thrasybulus aan de kant zetten als strategos, en ze vervolgens 6 van hun kundige kapiteins en admiraals executeren, dan weet Lysander bij de Hellespont en Bosporus de Atheners te overwinnen en van hun graanafvoer af te snijden. In 404 geeft het hongerende Athene zich over. De lange muren worden gesloopt en een reactionair wreed regime van 30 tirannen wordt door Lysander geïnstalleerd. Het is vrede, maar Athene zucht onder de terreur. Hoe gaat het verder? Volgende keer de terugkeer van de democratie en het proces Socrates. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.